Hoe voelt het voor een politieagent om aangesproken te worden op etnisch profileren? Hoe ga je als professional hiermee om en hoe kan je je loskoppelen van het etnisch profileren? Wat betekent dit vakmanschap voor de politieorganisatie en wat is er nodig om ervoor te zorgen dat etnisch profileren minder voorkomt?
Etnisch profileren, je hoort er steeds vaker over. Maar wat is dat eigenlijk en hoe kun je het tegengaan? In deze podcast praten we daarover met burgers, wetenschappers en agenten zelf. Dit is Waarom Ik? Met Jurgen Rijman.
In deze podcast praat ik met onderzoekers, mensen uit de politiepraktijk en burgers over etnisch profileren. Wat doet het met de politieagent en wat doet het met de burger? Aan tafel vandaag Kimberly Flantua, zeg ik het goed?
Flantua.
Kimberly Flantua en Willem Warmerhoven. Binnen de landelijke eenheid houden jullie bezig met de kunst van het controleren. En daarnaast hebben jullie ook kennis over de teams. Dat mag ik zo stellen, toch?
Jazeker.
Ja.
Mooi.
Ja.
Willem, in de vorige aflevering van de podcast hebben we kunnen concluderen dat etnisch profileren voorkomt. Ook al denkt men soms van niet. Maar hoe voelt het voor jou als agent als je op etnisch profileren wordt aangesproken?
Ja, soms moeilijk. Ik ben ook een vader, hè? Dus gezinsman. Ik draag een uniform en ik probeer iets te vertegenwoordigen. Een stukje veiligheid, de borging daarvan. En vervolgens word je op zo'n vraag vaak geconfronteerd van dat leeft in de maatschappij. En ik wil niet als boze witte kale man weg worden gezet. Dus ik kijk er iets anders naar. En toch overheerst dat gevoel in de maatschappij heel erg. Dus soms komt dat best wel binnen bij zo'n vraag. Dat doet wel wat met mijn eigen emotie. En tegelijkertijd besef ik, we hebben wat te doen. Dit is iets wat vanuit de samenleving komt. En waarin wij met elkaar moeten kijken. Hey, waar komt het probleem vandaan? Wat ligt daaronder? En hoe kunnen we dat inrichten met elkaar? Dat we daar ook weg van blijven. Want als je kijkt naar de geschiedenis toe, dan is het best wel wrang dat mensen op de etniciteit worden geselecteerd. En als je daar goed over na kan denken, mag dat nooit het geval zijn. En tegelijkertijd, etniciteit kan wel een onderdeel van je selectie zijn. Het ja. kan nooit los van elkaar zijn. Dus het is heel goed om hier met elkaar erover te praten van, hey, hoe kunnen we nou als professionals de juiste vertaling maken en uiteindelijk ook Nederland veilig houden door dit soort gesprekken met elkaar te hebben.
Nou zit jij er zo in, maar ik kan me voorstellen dat niet alle collega's zo reageren. Zijn ze blij of juist boos als dit onderwerp ter sprake komt?
Wij geven allebei, Kimberly en ik, geven allebei ook een stukje onderwijs op de politieacademie. En wij merken dat dat verschilt soms per regio, maar dat verschilt ook soms per groep. Dat het ook wel op een bepaalde manier leeft dat ze het niet fair vinden. Dus bozigheid komt, is daar zeker een onderdeel van. We hebben een aantal mensen gehad, vrij jonge studenten. En die plaatsen dan de opmerking van, ja, wat moeten we anders controleren? Met dat soort vraagstukken kom je dan als docent op de politieacademie, word je daarmee geconfronteerd. Nou, dat betekent voor ons is dat het signaal dat we in zo'n team of binnen zo'n regio niet op de juiste manier met elkaar het gesprek wordt gehouden. Want als dat de opmerking is, ja, dan leeft er iets binnen zo'n regio wat echt wel met elkaar op een andere manier naar gekeken moet worden.
Ja. Ja. Want ik kan me dan ook voorstellen dat er collega's tussen zijn die, als ze vaker bespuugd zijn of op YouTube zijn gezet in een bepaalde situatie, dat ze daar helemaal geen zin meer hebben in te praten. Die zeggen, doe gewoon mijn werk en kijk maar wat ik ervoor terugkrijg.
Ja, dit zijn incidenten trouwens. Hè?
Ja. Dus nee, maar ik...
Tuurlijk, ik kijk ook veel naar YouTube. Wij pakken heel vaak wat YouTube-beeldjes eruit om een stukje beeldvorming. Alleen tegelijkertijd is dat belangrijk. Dat zijn de incidenten. Alleen de narigheid komt vaak op YouTube. Hè? Dus het juist handelen van collega's, dat is vaak niet interessant.
Dat is ook niet interessant, nee.
Dus de smakelijke filmpjes waarin de politieman toch wel achteruit moet stappen, omdat die het niet meer weet of dat hij belaagd wordt door een bepaalde groep. Die halen het altijd. Dus we moeten daar ook niet heel veel waarde op die manier aan hechten. We moeten er wel van leren. En er zit nog wat onder je vraag. Je beschrijft, je zegt het zelf, hè? Spugen, filmen, treitergedrag en dat soort dingen. Dat zijn allemaal gedragingen waar je als politieman wel tegenop kan treden. En wij, dat zei je ook zo later in de podcast, wij zitten ook meer op het gedrag. Dus dat moet het interessant maken als politieman. Daar moet je vanuit je vakmanschap keuzes in gaan maken. Dus dat is alleen maar interessant dat ze dat verdrag vertonen. Alleen ben je in staat om op dat gedrag in te spelen en de juiste maatregelen te treffen. Proportioneel.
Kimberly, kan jij uitleggen waarom er zo'n lading is op die term etnisch profileren als je elkaar hierop aanspreekt?
Ik denk dat dat er vooral erin zit dat collega's het gevoel hebben dat ze iets niet goed doen. En nu hebben we het over etnisch profileren, maar dat kan op meerdere onderwerpen van toepassing zijn. Maar kijk naar de politiemannen. We selecteren op doeners, op mensen die zelfstandig gaan werken. We vragen ze om op een bepaalde manier te selecteren wat Willem zegt, waar etniciteit een onderdeel van kan zijn. Zij gaan naar buiten en denken daar heel zelfstandig ook het goede te doen. We stellen, denk ik, onvoldoende aan elkaar de vraag: waarom doe je wat je doet? En dan vragen we wel: waarom heb je net die persoon gecontroleerd? Dat is dan net een andere etniciteit. Dat voelt, of dat kan voelen, ik heb het niet goed gedaan. Want deze vraag wordt nu expliciet gesteld. En die stellen we elkaar anders misschien niet. Ja, dat wordt heel vervelend. Het komt in de media, iedereen vindt er wat van. Ja, dat vinden collega's lastig.
Ja, want als er één baan is waar je echt vereenzelvigt met die positie waarin je zit, is het politieagent. Ik bedoel, dat ben je niet alleen maar als je op kantoor, of zeg maar, als je aan het werk bent, dat ben je 24/7 gewoon. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je in je hele integriteit wordt aangetast als je hiervan beschuldigd wordt.
Ja, en wat ik ook denk dat er wel aan de hand kan zijn, je kan ook een tijd in een bepaald werkgebied werken en ook in een soort verkokering raken waar je aan het werk bent. Dat je misschien het zelfs niet meer ziet. Als je dan niet gewend bent om met elkaar het daar op een goede manier over het vak te hebben, dan is dat heel moeilijk om zo'n vraag te krijgen of zo'n onderwerp te bespreken met elkaar.
Hoe zou je elkaar er wel moeten aanspreken hierop? Hoe zie je dat? Wat soort ideale manier zijn om elkaar wel aan te spreken?
Dat is überhaupt altijd het gesprek hebben met elkaar over het werk. Maar dat is veel breder dan dat. Maar als je vraagt van hoe moeten we met elkaar in gesprek, dan moet je over het vak met elkaar in gesprek. In een breder perspectief. Dus altijd, waarom selecteer jij dat voertuig? Waarom controleer jij die persoon? Hoe heb je dat gedaan? Vertel eens. Wat dacht je? Wat voelde je? Wat heb je vervolgens gedaan? En dan is het etnisch profileren daar een onderdeel van. Maar er hoeft niet op die manier de nadruk op te liggen, omdat we het in brede perspectief over het werk moeten hebben.
Ja. Maar is daar ruimte voor binnen de huidige politiecultuur om mensen zo hierop aan te spreken?
Dat onvoldoende. Denk ik zelf.
Want ik kan me voorstellen dat er agenten zijn die buitengewoon geïrriteerd raken. Dus daar komt Kimberly weer met haar vragenlijstje.
Ja, die vraag is soms heel moeilijk. Ja. Dat merk ik zelf ook. Ik ben zelf ook leidinggevende. De vraag waarom iets zo is gegaan, voelt soms al als een oordeel op zichzelf. Ja. Dat zijn we met elkaar niet gewend.
Het ideaal is natuurlijk dat we objectief gaan controleren. Maar dit lijkt me ook bijna onmogelijk. Als mens objectief controleren. Want je neemt toch je eigen subjectiviteit altijd erin mee.
Ja, dat klopt. Maar het is zeker wel mogelijk. En het mooie is, als je objectief controleert, blijf je ook weg bij het etnisch profileren. En dan stel je het gedrag eigenlijk centraal. Dus dan gaat het niet zozeer om welke etniciteit zit daar in een auto. Maar wat is een gedrag? Wat is de plaats in combinatie met een tijdstip? Dan heb je het eigenlijk over de hele afwijking. En op basis daarvan controleer je vervolgens een voertuig. En blijf je dus op die manier dus ook weg bij het stukje etnisch profileren.
Maar er zijn er ook bepaalde culturele problemen die zich kunnen voordoen. Bijvoorbeeld, ik weet van als je een Surinamer of een Antilliaan aanspreekt, dat hij je niet in de ogen aan kijkt. In het Midden-Oosten hebben ze dat ook. Het is uit een soort van respect, omdat je hebt geleerd van autoriteit kijk je niet in de ogen aan meteen. Zeker niet als het een confrontatie is. Maar in Nederland denken we, jij bent onbetrouwbaar, want je durft me niet in mijn ogen aan te kijken. Dus dat is ook weer een stukje waar zeg maar, je heel goed geïnformeerd moet zijn over wie tegenover je staat.
Ja, het is eigenlijk heel mooi dat je dat zegt. Want dat sluit weer aan op het stukje kennis dat we collega's mee moeten geven. Maar ook kennis over hun gebied. Kennis over de inwoners van dat gebied. Want als je dat niet hebt, kan je dat inderdaad heel verkeerd opvatten. Het doet wat met jouw eigen houding in gedrag. En vervolgens ook weer met de houding en gedrag van degene die je controleert.
Ja. Willem, uit een recente studie blijkt dat ruim 8% van je collega's niet meer wil controleren uit angst om voor racist gezien te worden. Wat gebeurt er bij hen?
Ja, wat we net eigenlijk al een beetje benoemd hebben. Ze weten niet meer in te spelen op de problematiek die op dit moment gaande is. Dat doet wat met de mentale kracht vanuit het feit dat Ze worden aangesproken erop door de media, door het sociale gebeuren. De leiding spreekt ze op een bepaalde manier erop aan, waardoor ze zeggen van ja, weet je, ik wacht wel op de melding en ik ga niet meer zelf controleren. Dat is wat er nu op dit moment aan de hand is.
Ja,
dit is wel iets wat we met elkaar beet moeten pakken.
Ja. Hoe kan je dan met professioneel controleren omgaan? Moet de mindset veranderen? Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe het 40 jaar geleden ging bij de politie. Je hebt het over onderzoek van 20 jaar geleden, maar laten we verder nog teruggaan. Er is een bepaalde mindset, er is een bepaalde cultuur binnen de politie. Dat weten we en dat is eentje die ook in stand wordt gehouden. Omdat we kennen elkaar van de academie. En je komt in een bepaalde regio met elkaar samen te werken. Je maakt samen promotie. Dus op een gegeven moment is het oude jongens krentenbrood. En die cultuur wordt daardoor in stand gehouden.
Ja, dat is niet altijd slecht, hè? Dus er zitten slechte aspecten in die we moeilijk kunnen doorbreken. Maar als jij vanuit zo'n team, dat je elkaar goed kent, weet wat je aan elkaar hebt, hoe iemands gezinsleven in elkaar zit, dan kan dat ook versterken in het feit dat je een veilige omgeving creëert waar je wel aanspreekbaar bent op het gedrag. Bij politiewerk komt ook heel vaak emotie. Hè? Stel voor dat je in je gezicht gespuugd wordt. Soms is het actie-reactie. Dan is het niet altijd de actie dat die altijd goed is, maar soms ook wel uitlegbaar is. Maar er moet altijd iemand erboven staan van, joh, is dat wel goed wat je hebt gedaan? En als dat er niet meer is, dan dwaal je af.
Nee, ik bedoel het vooral ook in de zin van, kijk, ik weet dat in de jaren 70, toen er heel veel Surinamers in de Bijlmer kwamen, dat er ook wat criminelen ertussen zaten die in te dure auto's reden. En die werden dan regelmatig ook echt op straat, letterlijk op straat gelegd. Ik heb de foto's ervan gezien, dat ze echt gespreid op straat moesten liggen en gecontroleerd werden naast hun dure bolide. Maar ja, we weten ook dat we in de tijd nu zijn gekomen, die heel wat succesvolle Surinamers hebben die ook gewoon dure auto's rijden. Ik bedoel dus, zeg maar, dit beeld wat je toen had, dat klopt niet meer bij deze tijd.
Nee, zeker niet. Nee, kijk, en toen was het ook, hè, alle bewegingen of alle vernieuwing brengt een nieuwe problematiek mee. Hè. Dat zal je nu ook weer zien met de vluchtelingen die hier naartoe komen. Dat vraagt ook weer maatwerk. En zijn we continu in staat om dat maatwerk te leveren? En ja, dat willen we in deze podcast ook wel naar voren brengen. Als je kijkt naar de afgelopen 40, 50 jaar, zijn we wel een lerende organisatie op die manier. Want je krijgt best wel een stevige basisopleiding. En vervolgens, wat dan? Zijn we nog wel in staat, zonder dat je af en toe een cursusje doet, om terug te kijken van, hey, wat we nu doen, is dat nog wel goed? Of moeten we daarin ook veranderen? Want die maatschappij om ons heen verandert. En hoe gaan we daarmee om? Ik denk dat we daar heel veel te winnen hebben. Weet je, dus en dat vraagt wat je zei, een andere mindset. Kruisbestuiving, dus zorgen dat je van elkaar leert, dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd waarin je elkaar aanspreekt, maar ook waarin op een gegeven moment, als je het niet meer weet, je de hulpvraag durft te stellen van, jongens, help ons eens mee daarmee. Ja. En hoe kunnen we met elkaar dit probleem aanpakken?
Welke bagage moet je meenemen als politieagent die de straat op gaat? Hoe zou je dan moeten controleren, Willem?
Nou, kijk, dan kom je ook op het puntje diversiteit. Hè? Weet je, hoe ga je daarmee om binnen je korps? Dat heeft zo wel te maken met opleidingsniveau of samenstel van hoe stel je je groep samen. Dus je moet vooral heel veel kennis binnenhalen. Daar begint het, in die basis begint het al. En diversiteit is niet voor mij alleen maar dat je mensen van een andere afkomst naar binnen haalt. Diversiteit is voor mij echt een heel breed begrip. Dus daar moet je mee beginnen. Dus dat je al een bepaalde basiskennis naar binnen, mentaliteit binnenhaalt op verschillende lagen. En vervolgens moet je zorgen dat iemand op zijn vakgebied weet wat hij doet. Dat staat direct in relatie tot zijn mentale kracht. Dus als je weet vanuit je bevoegdheden te handelen en niet vanuit macht, niet vanuit je uniform, dan is dat veel beter. Nou, we hebben net het voorbeeld over filmen. Ja. Ik heb de afgelopen 20 jaar voor mezelf de camera als kracht gebruikt. Ik heb mensen onder een camera gezet bij een pompstation om te zeggen van, nou, dat werkt voor mij deescalerend. Ik heb nooit een geheim van mijn werk gemaakt.
Ja.
En dan op het moment dat iemand mij zit te filmen, en het kan soms heel vervelend zijn, maar je kan het ook gebruiken. joh, zou je me willen filmen als het gaat escaleren?
Dan weet je zelf dat ik me aan de regels zet, ik het heb gedaan volgens het boekje, zoals het hoort. Ja.
Ja, en als je dan gaat zeggen, ja, ik wil niet dat je filmt en je pakt iemand zijn cameraatje af of je houdt zijn lens tegen of weet je, je wilt je naam niet geven. Ja, jong, dan begrijp je niet helemaal de wet en regelgeving. Dus voordat je naar buiten loopt, moet je echt wel een bepaalde bagage hebben dat je weet vanuit je bevoegdheden weet te handelen. Ja.
Want Kimberly, ik heb ook de filmpjes op YouTube gezien waarbij agenten gewoon zeggen, als er gevraagd wordt om uitleg, omdat ik het zeg.
Ja, ja, die heb ik ook gezien.
Ja. Ja. Bedoel, ja. Ja. En ik heb dan het idee dat die agent niet echt heel bewust is wat er te doen is. Dat is wat mijn moeder vroeger deed als ze zich geraad weet met de vragen die ik stel als kind.
Ja, omdat
ik het zeg.
Ja, dat klopt. Maar dat is wat mij betreft echt een uiting van het feit dat je op dat moment niet weet wat je moet doen. En dat is een laatste mogelijkheid die je aangrijpt om iemand iets te laten doen wat jij wil dat hij doet. En daarom is wat Willem zegt zo belangrijk. En dat begint wat mij betreft op de politieacademie. Geef de collega's de juiste vaardigheden en kennis mee, maar onderhoud dat ook en borg dat ook in een stukje leiderschap, dat je vervolgens in de praktijk met elkaar het over het werk hebt. Wat is er nou net gebeurd? Het is niet erg dat het gebeurt, maar hoe kunnen we dit nou de volgende keer beter doen? Want omdat ik het zeg, ja, dat wil niemand horen.
Nee, dus het gaat om een verbeteringsproces waarin je met alle continu bezig bent om, zeg maar, die organisatie steeds meer te shapen, zodat het echt de ideale organisatie wordt. Nou, ideaal zal het nooit zijn, maar dat het een betere organisatie wordt die beter past binnen het huidig maatschappelijk beeld. Bewustwording is er niet altijd. Dat heb je net zelf ook gezegd, dat merk je bij de mensen. Maar ik blijf toch wel denken, de politie maakt toch een procesverbaal op. Dus die is toch gewend om zichzelf te verantwoorden. Die weet toch wat hij moet zeggen, waarom je iemand staande houdt.
Ja, maar...
En waarom iets wel of niet doet, ik bedoel...
Maar dat is ook echt best wel lastiger soms dan je denkt. Maak het in de praktijk ook mee, dan lees ik een procesverbaal. En dan heb ik soms ook nog vragen. En dan spreek je de collega en dan zijn ze zich er onvoldoende van bewust waarom ze hebben gedaan wat ze hebben gedaan. Terwijl in het gesprek en met doorvragen komt dat best wel naar voren, maar dat staat vervolgens niet in het procesverbaal. Dus ik denk heel vaak dat we ook echt wel de goede dingen doen, maar vervolgens het geobjectiveerd stap voor stap op papier krijgen, ja, dat is ook nog een andere kwaliteit.
Ja. Maar dat leer je toch op de opleiding?
Je leert de basis op de opleiding. Maar vervolgens hebben we te maken met een veranderende maatschappij. Je verandert zelf. Je maakt andere situaties mee. Maakt misschien soms ook wel je eigen werkwijze. Ja, we hebben elkaar wel nodig om daar scherp op te blijven. En daarom is het ook zo belangrijk dat alles waar wij het nu over hebben, dat is niet één moment van leren. Maar dat moet je borgen. En dat is een continu proces.
Ik sla even aan op wat je net zegt. Je maakt ook je eigen manier van werken, ontwikkel je. Ik zou juist denken, we hebben toch goed aan iedereen zijn eigen manier gewerkt. Maar dan krijg je echt complete chaos binnen het korps op iedereen zijn eigen manier van werken gaat ontwikkelen.
Nou ja, dat sluit eigenlijk aan op wat ik eerder zei. We selecteren een bepaald type mens waarvan zelfstandigheid verwachten. Die gaat zelfstandig naar buiten, doet zijn ding. Misschien hebben we het er, wat ik zeg, onvoldoende over als die weer terugkomt. En dan ontkom je er bijna niet aan dat er ook wel een eigen manier van werken ontstaat. Het vastleggen in een systeem, daar zitten best wel verschillen in. Dus het is gewoon feit dat dat wel gebeurt.
Ja. Kan etniciteit nog weer een onderdeel van controleren worden?
Ja, zo kijk ik er wel naar. Ik denk als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de Oost-Europese dadergroepen die naar Nederland komen en daar 3 maanden lang vermogensdelicten plegen en weer weggaan, dan is het helemaal niet gek dat de etniciteit onderdeel is van je selectie. Ja. Maar dan wel in combinatie met andere omstandigheden of gedrag.
Ja, want je hebt nu ook een hele grote groep met zeg maar Oekraïense vluchtelingen. Die hebben dan net een andere bewegingsvrijheid dan de andere vluchtelingen die binnenkomen. Moet je daar dan ook een speciale aanpak? Want ze zullen ook niet allemaal zoete koekjes zijn. Er zullen ook wel tussen probleemfiguren tussen zijn. Word je daar dan ook op voorbereid dat je daar heel anders mee moet omgaan? Want ze hebben een bepaalde status als ze hier komen. Of...
Ja, maar dat zijn onze blinde vlekken.
Ja.
En daarvoor, wat Kim zo ook zegt, er zijn altijd collega's die herkennen bepaald gedrag. Dus er komen groepen binnen een jeugdgroep ontstaat er een nieuw fenomeen, nieuw crimineel gedrag. Er is er altijd één collega die dat herkent en die dat kan beschrijven en kan aanpakken. En het is juist de bedoeling dat hij dat breed gaat delen van hey, waar herken je die afwijking nou?
Ja. Zou dat niet zeg maar bij de opleiding van agenten dan de verandering al niet moeten plaatsvinden, zodat er ook meer bewustwording komt?
Nou, het mooie is dat, kijk, we maken heel veel positieve stappen. Hè? Dus we hebben nog heel veel te doen. En zo'n podcast ook benadrukken we ook wel de andere kant. Hè? Dat we nog heel veel te doen hebben. En dat vind ik ook belangrijk. En dat, ik hoop dat dat ook een bijdrage levert. Maar als je de afgelopen 3, 4, 5 jaar ziet, er staan ook stappen. Niet uit alleen de behoeftevraag, de noodzaak, maar ook vanuit dat we het graag willen. Nou, Bas is daar ook een onderdeel van. Weet je, zo'n handelingskader die uitgerold wordt.
Even voor de duidelijkheid voor de luisteraars, Bas Beuring, die het hebben in de eerste podcast gehad. Hij is dus de onderzoeker die namens de politie bezig is om professioneel controleren te onderzoeken.
Ja. En weet je, wij hebben op hoger onderwijs niveau 5 studenten rollen we dit ook uit. Dus de kunst van het controleren. Dus wij gaan ze ook een andere manier van kijken naar het werk geven. Dus je ziet dat wij stappen aan het maken zijn, noodzakelijk stappen, maar die mensen ook leuk vinden en gaan omarmen. Dus we zijn ook wel, we maken wel stappen. Ja. Ja.
Dus Kimberly, we hebben een ander soort agent nodig.
Nou, ik denk dat het noodzakelijk is om een ander soort agent eraan toe te voegen. Dus een ander type mens. Iemand die het tegengeluid kan geven, die zich makkelijk kwetsbaar opstelt en ook eens die kritische vraag stelt. En op het moment dat dat gebeurt, zul je ook zien dat de andere collega's daar wel in meegaan en dat we daarvan gaan leren. Maar dat betekent ook dat dit een klein onderdeel is van het totaalconcept wat we moeten aanpakken. Want stop je dat andere type mens in deze bestaande cultuur, ja, dan gaat het ook niet werken. Maar dat is wel een noodzakelijk onderdeel.
Als we kijken dan naar het beleid ook, zou er daar ook niet iets in moeten veranderen? Want je hebt bijvoorbeeld de patseraanpak, weet je? Dat is iets wat er vaak gebruikt wordt om jonge jongens te controleren in te dure auto's. Ik ben er zelf ook een keer slachtoffer van geworden. Ik kreeg een iets te dure auto, heb die ook direct weggedaan.
Ja, moet je niet doen.
Nee, moet je niet doen. Ja, ben je gek geworden. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld dat jonge jongens in dure auto's in Wassenaar worden niet zo vaak staande gehouden als in de Schilderswijk. Bij wijze van spreken. Kan je dit toepassen als je etnisch profileren ook nog wil tegengaan? Want je creëert een soort ruimte eigenlijk ook. Van ja, we hebben de patseraanpak en daarom doen we het helemaal niet omdat je Marokkaans bent.
Ja, precies. Zoals ik er naar kijk, moet je het echt gaan objectiveren. En is wat jij zegt, hey, dit is de patseraanpak en daar doen we het, is wat mij betreft wat te kort door de bocht. Want je moet altijd nog kunnen uitleggen, waarom controleer ik dan exact die auto? En wat mij betreft hangt dat ook samen met een stukje gedrag, tijd, plaats waar iemand rijdt. En is het zeggen van een patseraanpak en nou, jij bent die jonge, dure auto, that's it. Ja, vind ik kort door de bocht. Dus ja. Ook daar hebben we wat in te doen met elkaar. Alleen als je dit op deze manier naar de collega's uitrolt, deze boodschap, ja, gaan ze het ook op die manier uitvoeren. Dus dan wordt ook meteen zichtbaar dat we op alle lagen hier bewustwording op moeten creëren.
Ja, nou, Willem, gaat het heel erg over de agent op straat, maar die is natuurlijk niet alleen verantwoordelijk voor het etnisch profileren. Wat is de rol van de leiding?
Nou, dat is de dagelijkse stuur die je erop moet pakken om het juiste gesprek erover te hebben. Zoeken naar de behoeftevraag. Wat leeft er op straat? Waar lopen jullie tegenaan? Maatwerk leveren, eventueel in een stuk coaching, opleiding en dat soort dingen. Dus dat is echt het ondersteunen en faciliteren die een hele andere manier vraagt van een gemiddelde leidinggevende. Dus ook op die laag hebben ze best wel kunnen ze winst behalen.
Want in de vorige aflevering heb ik met Bas over bijvoorbeeld de VR-trainingen die er gedaan worden met voor politieagenten. Ja. Zou de hele leiding ook niet zo'n VR-training moeten doen?
Ja, kijk, dat vind ik altijd een lastige vraag. Die wordt vaker gesteld. Hè? Als je het aan mij plat zou vragen, ja, dan zeg ik ja, direct doen. Weet je? Ik ben daar helemaal gek van. Ik vind dat mooi. Het visualiseert, het ondersteunt, het helpt. Alleen, er zijn ook wel wat mensen die daar verstand van hebben. Die zeggen, ja, dat moet je in stapjes doen. Is er op dat moment geen draagvlak voor eventueel een VR-bril? Dan moet je eerst een ander gesprek hebben om dat te introduceren. Dus ik vind dat zelf een moeilijke vraag om te beantwoorden. Wanneer zet je wat in?
Te verleiden om het wel te doen.
Ja, zeker. Ja, het is zo'n VR-bril. Denk ik dat dat ook wel een beetje de toekomst is op meerdere aspecten. Maar als je kijkt hoe je dat visueel kan maken en je keuzes kan maken, dat zet je echt aan het denken.
Ja, ik sprak laatst met iemand uit van een van onze veiligheidsdiensten en die zei het heel mooi: als je wilt zien waar diversiteit, waar het echt werkt, kijk naar de onderwereld, want daar zijn ze echt divers. Ja. Kom je alle etniciteiten tegen. Iedereen mag daar meedoen. Iedereen doet daar ook mee. Dus ja, ja, als je daar als agent op een gegeven moment ook bewust van wordt, denk ik dat je ook heel anders gaat kijken dan alleen maar naar een bepaalde specifieke groep die je steeds aanspreekt. Kimberly, is de organisatie klaar voor zo'n cultuurverandering, denk je?
Nou, de politie is natuurlijk een heel robuuste organisatie. Dus verandering is sowieso altijd best wel heel lastig. En ik denk dat we het ook hebben over een cultuurverandering. Dat duurt sowieso een aantal jaar. Maar ik denk tegelijkertijd ook dat we geen... We moeten wel. Het is echt tijd. En jij noemt net de criminele organisatie, zeg maar. Die zijn heel erg flexibel. Maar wij moeten als organisatie ook flexibel worden om op bepaalde problematiek echt in te kunnen spelen. Dus zijn we er klaar voor? Ja, weet ik niet helemaal. Maar zoals ik er naar kijk, moet het wel.
Ja, ja. Want dan kan je ook beter anticiperen op de veranderingen die eraan komen. Ja. En dan kan je sneller bewegen. Dus die flexibiliteit
Precies.
is essentieel.
En wat de problematiek ook is. Ja. Ja.
Nee, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik wil jullie bedanken. Willem Warmerhoven en Kimberly Flantua voor dit gesprek. Mijn naam is Jürgen Reimann en in de volgende aflevering praat Nina van der Dungen verder over hoe etnisch profileren voor de burgers voelt. In de show notes vind je interessante links naar onderzoeken en artikelen. Dank voor het luisteren naar deze tweede aflevering, maar zorg dat je ze alle vier luistert.
Waarom Ik is een podcast over het tegengaan van etnisch profileren. Deze podcast werd gemaakt door het programma Politie voor Iedereen in samenwerking met NAP1.